Ik ben Anjo en je luistert nu naar de Trouw aan Jezelf podcast. Ik heb een lifecoach en reiki praktijk in Aardenburg, maar maak ook volop gebruik van de online mogelijkheden om vrouwen te helpen om weer trouw te zijn aan zichzelf. In deze podcast neem ik je mee naar de wereld waarin je niet langer ja hoeft te zeggen op dingen waar je eigenlijk geen zin in hebt, maar waar je wel ja op hebt gezegd uit angst om de ander niet te willen teleurstellen, omdat je denkt dat anderen het van je verwachten, of omdat je het heel graag goed wil doen voor iedereen. In deze podcast wil ik jou inspireren om te stoppen met jezelf weg te cijferen en te starten met jezelf op nummer 1 te zetten. Yes! Ik zit er weer klaar voor een nieuwe aflevering van de Trouw aan Jezelf podcast. En ik vind het super tof dat jij er gewoon weer bent. Want ik ben me elke dag weer opnieuw hartstikke bewust en dankbaar dat ik zulke toffe luisteraars heb, zulke toffe volgers, zulke toffe klanten. Het maakt echt een heel belangrijk, waardevol onderdeel uit van mijn leven. Ook telkens als ik hier op de startknop klik, dan doe ik dat met heel veel liefde en met heel veel plezier. Dus ik vind het ook echt super tof dat je ook vandaag weer luistert. En vandaag gaan we iets nieuws doen. Ik heb afgelopen tijd verschillende keren aangekondigd dat ik ook vragen van luisteraars ga beantwoorden. Of in ieder geval dat het mij heel erg leuk leek van, heb je ergens vragen over? Struggle je ergens mee? En zou je willen weten van, hoe kijk jij daarna? Stuur dan gewoon lekker je vragen in. Verschillende mensen hebben dat afgelopen weken gedaan. Vandaag ga ik twee vragen beantwoorden. En beantwoorden klinkt een beetje alsof het een soort proefwerk is. Dat er maar één antwoord is. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat er vanuit verschillende perspectieven altijd verschillende antwoorden mogelijk zijn. En ik ga deze vragen zo goed mogelijk vanuit mijn perspectief proberen te beantwoorden. En mocht jij nu zelf ook vragen hebben, loop jij tegen dingen aan als het gaat over trouw zijn aan jezelf? Loop je tegen dingen aan dat je toch echt nog te vaak ja zegt, terwijl je eigenlijk nee bedoelt? Zijn er dingen waar je van voelt, maar dat schuurt? Of misschien heb je wel vragen over reiki, want vandaag komt daar toevallig ook een vraag over. Weet dat je me gewoon een berichtje kan sturen. Dan zet ik het zet ik het bij de andere vragen, want ik heb nu verschillende vragen binnengekregen. En vandaag ga ik er twee beantwoorden, maar als jouw vraag hier niet tussen zit, no worries, want ik laat alle vragen gewoon op de lijst staan en ik pak er telkens gewoon twee uit. Dus heb je een vraag gesteld, die komt zeker langs. Wat misschien belangrijk is om te weten, ik hou de vraagsteller altijd anoniem, dus stel, het is een vraag waar je van denkt, dat vind ik nog super spannend. Ik wil niet dat iemand weet dat die van mij komt. Gaat ook echt niet gebeuren. Ik vind het al super knap dat mensen hun vraag insturen. Want ik weet hoe hoog soms de drempel kan zijn om een vraag te stellen. Ik besef me telkens weer als er hier iemand nieuws in de praktijk binnenstapt. Als ik een berichtje krijg van iemand die informatie wil, als ik een mailtje krijg of als ik een appje krijg van iemand die zegt, Anjo, ik wil graag meer info, of iemand die een trauma en zelfcall heeft aangevraagd, dan besef ik me altijd heel erg goed dat die persoon een bepaalde drempel heeft moeten overwinnen. En voor de een is die drempel hoger dan voor de ander, maar die drempel is er. En daarom vind ik het altijd super dapper dat mensen dat doen. En dat waardeer ik ook echt enorm. Dus ook de mensen die eigenlijk de moed hebben gehad om nu een vraag te stellen. Dank je wel daarvoor. En ook als jij luistert. Misschien is het leuk om dan gewoon inderdaad ook in jezelf gewoon die persoon te bedanken die deze vraag heeft gesteld. Want uiteindelijk, zonder deze vraagsteller, hadden we deze podcast niet kunnen maken. Dus, laten we beginnen met de eerste vraag. En dat vond ik echt een hele leuke. En tegelijkertijd weet ik niet of ik in de positie ben om die vraag te beantwoorden. Nee, dat zeg ik eigenlijk verkeerd. Ik vind van mezelf echt wel dat ik in positie ben om deze vraag te beantwoorden. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, ja maar Anjo, jij weet er helemaal niks van. Want wat is de vraag? Nou, de vraag is, hoe kun je trouw blijven aan jezelf als je kinderen hebt? Nou, je begrijpt misschien waarom ik zeg van, hey, misschien ben ik niet in de positie om die vraag te beantwoorden. Omdat ik zelf geen kinderen heb. Maar ik denk van mezelf dat ik zeker wel in positie ben om deze vraag te kunnen beantwoorden. Omdat ik heel veel moeders mag begeleiden. En daarin heb ik echt gezien, en zie ik nog dagelijks, hoe belangrijk het eigenlijk is. Zeker als moeder zijnde. Hoe belangrijk het is dat jij trouw bent aan jezelf. Want wat is het belangrijkste wat jij je kinderen wil meegeven? Wat is echt... Waar zet jij je elke dag voor in? Voor wat jij je kinderen wil meegeven. Een grote valkuil van veel ouders is dat ze hun kinderen willen leren hoe ze gelukkig moeten worden. Want natuurlijk, als ouder wil je dat je kind gelukkig wordt. En dat is ook super logisch. Alleen, waar we een klein beetje het padje kwijtraken, is dat we vooral op de hoe gaan zitten. Zo van... Ik weet hoe mijn kind gelukkig moet worden. En dan gaan we het vooral ook vertellen wat hij wel moet doen en wat goed is en wat fout is. Maar we slaan daarin juist stukken over. Want in plaats van te leren hoe een kind gelukkig wordt. Want de hoe gaat over de manier. En elk persoon is uniek. Ik ben heel anders dan mijn zus bijvoorbeeld. Ook al komen we uit hetzelfde gezin. Onze vader en moeder zijn hetzelfde. Maar mijn zus heeft een hele andere, dingen nodig en een hele andere manier van gelukkig zijn en gelukkig worden. En heel veel ouders hebben geleerd, ook vanuit hun eigen gezin, dat de opvoeding van de kinderen vooral gaat over wat mag wel, wat mag niet, wat heeft een kind nodig om goed terecht te kunnen komen. En ook daar kunnen we onszelf de vraag van stellen, ja maar wat is goed? Er zijn kinderen die zijn opgevoed met het idee dat het pas goed is als je een leidinggevende functie hebt. Er zijn kinderen opgevoed die hele andere gedachten goed hebben meegekregen. Maar daar wel telkens weer voor vechten om te bewijzen aan hun ouders dat ze goed genoeg zijn. En in heel veel opvoedingen komt juist dat... goed genoeg zijn en het gevoel juist te hebben niet goed genoeg te zijn, komt heel erg voort uit dat ouders een kader hebben gesteld van hoe word je gelukkig? In plaats van de focus te leggen van, hey, maar wat is geluk nu eigenlijk? De hoe is eigenlijk de manier en de vorm. En als je die als ouders los kan laten en juist kan laten zien dat er heel veel verschillende manieren zijn om het pad van je leven en het pad van je geluk te bewandelen, dan denk ik dat dat al super belangrijk is voor je kinderen. En ja, ik denk dat trouw zijn aan jezelf onbewust een van de belangrijkste dingen is die wij onze kinderen willen meegeven. En ik spreek even in wij, omdat ik het even vanuit de vrouw bekijk. Want hoe mooi is het dat jij dus in de positie bent om jouw kinderen het voorbeeld te geven. En de valkuil waar heel veel ouders intrappen is dat ze hun kinderen gaan vertellen hoe het moet. In plaats van dat ze het voorleven. Ik zie het altijd zo, als ouder ben je het originele A4'tje. En dat originele A4'tje dat gaat in de kopieermachine. En het kopietje wat eruit komt, dat is je kind. Dus jij zal het goede voorbeeld moeten voorleven. Want anders kunnen zij het niet kopiëren. Dus hoe mooi is het dat jij dus kan voorleven hoe je tijd kan nemen voor jezelf. Hoe belangrijk dat dus ook is. En jij kan ze dus leren hoe belangrijk het is, hoe je over je gevoel en je emoties kan praten. Dat dat gewoon heel normaal is. Ook voor jongetjes. Dat jongetjes niet alleen maar sterk hoeven zijn. Dat er ook verdriet mag zijn. Dat er ook boosheid mag zijn. Dat je voor mag leven dat ze hun behoeften mogen uiten. En er zijn twee dingen die daarin heel belangrijk zijn. En die zijn dus twee dingen die het van jou vraagt als ouder. Er zullen zeker nog meer dingen zijn, maar dit zijn de dingen die ik zeker wil benoemen. Leef het voor en neem dus tijd voor jezelf. Praat over jouw emoties. Praat over waar je behoefte aan hebt. En weet je, de misvatting die er is als het gaat over trouw zijn aan jezelf, is dat je alleen maar doet waar je zin in hebt en dat alles leuk is. Nee, trouw zijn aan jezelf gaat over dat je steeds bij jezelf incheckt van hey, wat is op dit moment het meest passende voor mij, waardoor ik goed voor mezelf blijf zorgen. Weet je, we hebben allemaal in ons leven te maken met teleurstellingen. We hebben allemaal te maken met grenzen. We hebben allemaal te maken met tegenslagen. En als je in die tegenslagen, in die teleurstelling ook trouw kan zijn aan jezelf, in plaats van dat je je overlevingsmechanisme het laat overnemen, dus dat je gaat vechten, dat je gaat vluchten, dus bijvoorbeeld niet meer over je emoties praat, maar dat juist als je in gevecht bent, dat je ook kan zien van hey, weet je, ik vecht nu tegen iets waar ik geen invloed in heb. Als je dat kan voorleven aan je kinderen, en ook het bespreekbaar maakt met je kinderen. Zo van, oh, weet je, dit is nu wat er met mama gebeurt. Waar ik soms me een beetje over verbaas, is dat ouders hun eigen emoties gaan verstoppen voor hun kinderen. En tuurlijk, daar zit een marge in, want een kind moet je niet belasten met de volwassen zwaarte, laat ik het zo zeggen. Maar kinderen zijn niet gek. Kinderen hebben voelsprieten. Kinderen weten echt wel dat er iets niet in de haak is. Kinderen weten echt wel dat mama verdrietig is. Kinderen weten echt wel dat er een ruzie is geweest. Maar zolang dat wat gevoeld wordt niet wordt uitgesproken, dan leer je eigenlijk kinderen ook weer in overlevingsmechanismen te kruipen. En juist als jij als ouder dit open kan leggen, zonder daar heel dramatisch over te doen, zonder zelf daar helemaal in te verdwijnen, zonder dat je je kinderen de opdracht geeft om het te fixen. Want weet je, jij moet lief zijn, want mama is zo verdrietig vandaag. Nee, jouw kind heeft niet de verantwoordelijkheid om jou gelukkig te maken. Jouw kind heeft vooral de verantwoordelijkheid om zelf te leren om gelukkig te zijn. En jij hebt voorrecht dat jij jouw kind dat mag leren. En daar mag je echt elke dag weer heel dankbaar voor zijn, maar ook steeds weer heel erg bewust. Van, hey, maar hoe heb ik vandaag het leven te leven? Hoe ga ik eigenlijk mijn grenzen aangeven? Ook naar je kinderen, hè? Zie jij grenzen als straffen? Zo van, weet je, nu moet je het maar eens voelen. Of kun je het zien als een kader, waarbinnen er zowel begrip is voor de behoeften van jouw kind, maar ook, wat is mogelijk? Kijk, als jouw kind, wat zal ik zeggen, om de maandag of de dinsdag naar de Efteling wil, ja, ik denk dat dat lastig kan zijn in verband met school. Wat overigens niet hoeft te betekenen dat het iets is wat absoluut niet kan. Want ook daar kun je kijken van oké, maar hoe kunnen we daar creatief mee omgaan? Nee, hoeft niet elke week hoor. Maar wel van hey, maar wat zit daaronder? Als je werkelijk gaat luisteren naar je kind van hey, maar waarom wil hij dat eigenlijk? Is het om samen te zijn met het gezin? Of heeft hij meer behoefte aan meer plezier in plaats van altijd maar moeten? Want dat is denk ik ook een heel belangrijk iets wat we heel vaak vergeten. En dat is eigenlijk het tweede ding wat ik wilde benoemen. Luister naar je kind. Luister naar wat ze zegt. Ik denk dat een van de grootste redenen is waarom wij als volwassenen het zo moeilijk vinden om te praten over onszelf, over onze gevoelens, over onze emoties, over onze behoeften. Omdat toen je jonger was, toen je klein was, ouders niet bij machten waren om werkelijk te luisteren. En op het moment dat je als kind zo hard je best doet om gehoord te worden, op een gegeven moment geef je het op. En stop je met praten en denk je, weet je, ik probeer het zelf wel. Dus als ouder, als het gaat over trouw zijn aan jezelf, denk ik dat juist het trouw zijn aan jezelf ook heel erg gaat over luisteren naar die ander. Maar ook luisteren naar jezelf. Het een hoeft het ander niet in de weg te staan. Maar luisteren bedoel ik niet dat altijd alles wat die ander zegt, dat dat oké is. En dat dat maar moet na worden geleefd. En dat daar gehoor aan moet gegeven worden. Het moet gehoord worden. Op het moment dat jij daar begrip voor kan hebben van, oh, weet je, lief schat, ik hoor echt wat je zegt en ik begrijp je verdriet. Dan is dat al, dan zet je ook alweer een hele belangrijke stap. En dat je ook bijvoorbeeld je kind bedankt van, oh, dankjewel dat je met mama deelt. Dan denk ik dat je al een hele stap zet. Want alles wat eigenlijk gevoeld wil worden, wil ook gehoord en gezien worden. En op het moment dat er is, dan hoeft het niet altijd opgelost te worden. Dat is wat we vaak denken. Dus ik denk dat je als ouder eigenlijk veel meer kan doen dan je in eerste instantie denkt. Want je hoofd denkt, ja, maar hoe kan ik nou trouw zijn aan mezelf? Als ik kinderen heb, weet je, die vragen van alles aan me, daar moet ik er altijd voor zijn. Maar is dat zo? Is dat echt zo? Of kun jij zelf kijken, oké, maar op welke kleine momenten kan ik hun op dit moment ook de verantwoordelijkheid geven van, oké, weet je, mama neemt nu even een momentje voor zichzelf. En nee, dat hoeft geen uur te zijn. Maar misschien heb je daar wel behoefte aan. Hoezo kan jij als mama zijnde niet zeggen, hey, mama boekt een nachtje weg voor zichzelf. Gaat lekker in een hotelletje of in een huisje zitten. Niet om weg te zijn bij de kinderen, maar om bij zichzelf te kunnen zijn. Want daar zit natuurlijk ook een verschil in. Zeg van, hey, maar welk gevoel, vanuit welk perspectief bekijk je het en vanuit welk perspectief geef je het je kinderen mee? Maar ook op het moment dat jij bijvoorbeeld merkt dat je kinderen een beetje over de kook raken, ook dan kan je zeggen, weet je, misschien heb jij even een momentje voor jezelf nodig. En niet vanuit straffen, want dat is waarom heel vaak, ga jij maar naar je kamer, denk er maar eens over na. Nee, dat is niet wat ik bedoel. Het gaat er juist heel erg over dat hoe meer jij vanuit je innerlijke kracht kan gaan handelen, hoe minder jij je ook omver laat waaien door de emoties die er spelen bij je kinderen. Je kan dan veel meer vanuit verbinding gaan kijken. En dat is ook echt wat ik afgelopen anderhalf jaar hier ook in de praktijk heb mogen zien. De vrouwen die hier aan de slag zijn gegaan met zichzelf, die hebben gewoon ook echt een veel beter contact, veel beter verbinding met hun kinderen, met hun partner. Juist omdat ze veel helderder kunnen communiceren. En daar plukken die kinderen ook echt weer vruchten van. Want zij zien dus van, hé, als ik helder communiceer, dan is het allemaal gewoon veel fijner. Hoeft niet te betekenen dat het allemaal zo uitpakt zoals wij hopen. Hè? We denken heel vaak dat het pas met ons goed kan gaan als ons leven alleen maar een aaneenschakeling van successen is. Maar ik heb echt afgelopen jaren heel erg mogen merken dat op het moment dat jij kan accepteren dat als iets niet gaat zoals verwacht, als er een tegenslag in je leven komt, maar je kan het dragen. Je kan het dragen met die mensen waar je van houdt en je kan in verbinding blijven. Je kan je eigen emoties blijven zien. Je kan de emoties van de ander zien, waardoor je ook beter het gedrag kan snappen. Zonder dat je het heel persoonlijk voor jezelf maakt. Dan wordt het leven eigenlijk heel leuk. ondanks dat er misschien niet zulke leuke dingen gebeuren. Maar dan word je er gewoon veel sterker in. En hoe tof is het als jij dat voor je kinderen kan voorgaan leven en juist voor jezelf gaat kijken, oké, maar wat heb ik nodig om trouw te kunnen zijn aan mezelf? En op welke manier raakt dat het raakvlak met mijn kinderen? Sorry. Op welke manier is dit dus een stukje waarin jij jezelf tegenhoudt? Want op het moment dat jij jezelf dus de vraag stelt van ja, hoe kun je nou eigenlijk trouw zijn aan jezelf als je kinderen hebt? Laten we de vraag omdraaien. Welke kleine stapjes kan jij zetten? Welke ruimte zie jij in jouw leven? Om gebruik te maken om daar te beginnen met trouw zijn aan jezelf. Waar raakt het? Gaat het over dat je te weinig tijd hebt voor jezelf? Gaat het over dat je misschien te vaak op de automatische piloot ja of nee zegt? Gaat het erover dat je niet bij je eigen emoties kan blijven? Dat je jouw behoeften eigenlijk aan de kant schuift voor de behoeften van jouw kinderen. En hiermee bedoel ik echt niet dat je een of andere egoïstische moeder moet worden die haar eigen behoeften altijd voorrang geeft. Nee, daar gaat het niet over. Het gaat er juist over als jij lekker in je vel zit, als jij weet wat jij nodig hebt om goed voor jezelf te zorgen, dan kun je er ook veel makkelijker zijn voor je kinderen. Dan kun je oprecht aanwezig zijn, dan kun je oprecht aandachtig zijn. Want hoe vaak gebeurt het niet dat er gewoon een week voorbij is, dat je op de automatische piloot hebt gevraagd, oké, hoe was het op school? Dat je op de automatische piloot de kinderen naar de voetbal brengt. Dat je meer taxichauffeur bent dan dat je werkelijk weet, hé, maar wat leeft er nu eigenlijk bij mijn kind? En op het moment dat jij weinig energie hebt, dan kan dat ook niet. Dan heb je die automatische piloot heb je gewoon keihard nodig om alles maar draaiende te houden. Maar wat zou er gebeuren als jij inderdaad zegt, goh, weet je, ik ga aan een stukje energie werken. Ik ga niet meer mezelf helemaal te pleuris lopen, zodat ik op mijn reserves loop en eigenlijk niks meer aan mijn kind kan geven. Misschien heb je daarin wel een onderzoek te doen van, hey, hoe mijn dagen eruit zien. Komt dat ten goede van mezelf en mijn kinderen? Is het nodig, of nodig is misschien nog niet eens het goede woord, maar als jij bijvoorbeeld buitenshuis werkt, welke impact heeft dat op jou? Welke impact heeft dat op jouw energie? Welke impact heeft dat op het moment dat de kinderen thuiskomen? Of heb jij andere dingen te doen? Ik denk echt dat juist kinderen misschien wel je nog meer kunnen uitdagen, een nog grotere drijfveer kunnen zijn om juist trouw te worden aan jezelf. En natuurlijk is dat ook weer vanuit welk perspectief kijk je daarna. En dat is ook wat ik je gun, om daar eens over na te denken. Vanuit welk perspectief kijk jij daarna? Want op het moment dat je eigenlijk jezelf, ja, ik noem het even wijs hebt gemaakt, ja, maar als je kinderen hebt, dan kun je niet trouw zijn aan jezelf, hoor. Nee, dat kan niet. Maar lieve schat, wat gun jij jouw kinderen? Wat wil je voorleven? Wil jij jouw kind ook voorleven dat altijd iedereen maar voorgaat? Of wil jij juist je kind voorleven om te leren incasseren dat er dus een nee is? Want waarom zijn we allemaal zo bang om zelf nee te zeggen? Dat is omdat wij zelf het idee hebben, als wij een nee krijgen, dat een persoonlijke afwijzing is. Maar hey, jij hebt nu de kans om jouw kind te leren dat een nee enkel info is en geen persoonlijke afwijzing. Op het moment dat jij ook nog aandacht kan hebben voor zijn behoeften of voor haar behoeften en de emoties en alles wat er omheen speelt. Maar dat kan alleen als jij zelf bij je innerlijke kracht kan. Dus dat is eigenlijk hoe ik kijk naar van, hey, hoe kun je trouw blijven aan jezelf als je kinderen hebt? Ik denk dat het ook super belangrijk is om kinderen eigenlijk ook al vroeg te leren om echt met elkaar te praten. Wat vind je belangrijk? hoe heb je de dag beleefd? En dan zonder goed of fout, hè, want daar zijn wij als volwassenen heel goed in. Dat we niet de kinderen hun eigen verhaal af gaan pakken door te zeggen, ja, nee, maar dat zie je verkeerd, hoor. Nee, stel je niet zo aan. Maar ook het, ook juist het, het laten beleven van hun eigen emoties. En jij bent hun voorbeeld. Dus ik zou je eigenlijk bijna willen vragen, stop alsjeblieft met die perfecte ouder te zijn. Of te willen zijn. Maar ga voor de echte ouder. Die soms ook fouten maakt. Die soms ook dingen doet. Die niet helemaal uitpakken zoals je had gehoopt. Maar ja, laat jezelf, daag jezelf uit om die ouder te worden, om te laten zien hoe je het leven kan dragen. In plaats van dat je onder het leven moet lijden. Ja, geef je kinderen een voorbeeld hoe je kan werken aan je innerlijke kracht. Wat is er mis mee om één keer in de week als gezin over bepaalde dingen te praten? In plaats van alleen maar tijd te besteden. Oh, jij moest naar dat speelafspraakje. Jij moest naar dat speelafspraakje. Oh ja, nee, opa en oma komen ook nog zo. Hè? En nee, dat hoeft helemaal niet op een volwassen niveau. Dat hoeft ook geen 4 uur te duren. Nee, maar als je al je kinderen leert dat er één keer in de week even een moment is van, om even bij elkaar te zijn. Om echt even met elkaar het gesprek aan te gaan. Hoe was de vorige week, wat staat er de komende week op de planning, hoe kijk je daarna, hoe ervaar je dat? Dat kinderen ook gewoon leren dat het er mag zijn, maar dat niet alleen zij die dingen delen, hè? Dat ook jij als ouder dingen deelt. Van, oh, weet je, daar zie ik tegenop, of nou, daar heb ik wel zin in, of het maakt niet uit, maar we hoeven onszelf, denk ik, als volwassenen in dat opzicht niet beter voor te doen dan de kinderen. Ik denk dat kinderen juist, dat we daar heel veel van kunnen leren, omdat die nog heel erg dicht bij hun gevoel zitten. En ja, ze hebben ons als volwassenen nodig om die kaders te stellen. En dat kan ook echt door trouw te blijven aan jezelf. Die kaders zijn juist heel belangrijk. Ook jij, om gelukkig te zijn, heb je ook kaders nodig. Ik heb ook kaders nodig. Om gelukkig te zijn, om trouw te zijn, kunnen zijn aan mezelf, weet ik dat ik niet alles kan kiezen. En we leven op dit moment wel een beetje in een maatschappij waarin het lijkt of je altijd alles maar moet kunnen kiezen. Maar juist daarin verliezen we ook weer onszelf. Keuzes mogen beperkt worden, zodat je ook je focus, je energie, je aanwezigheid, je aandacht daaraan kan geven. Op het moment dat je je tijd, aandacht en energie aan heel veel dingen gaat geven, omdat je je eigen keuzes niet kan afbakenen. Ja, dan verlies je gewoon jezelf. En ben je niet de waarde van het leven aan het verzilveren. Dus, en dat geldt ook voor je kinderen. Ik hoop dat het een beetje een verhaal is waar je wat dingen uit kan halen. Want ook hierin ziet het er voor ieder ook weer anders uit. Hè? Want zoals we onze kinderen graag willen leren hoe ze dan weer gelukkig moeten worden, is het ook een valkuil om te denken dat opvoeding ook op één manier is. Nee, het gaat erom, wat is jouw manier? Wat is de manier van je partner? En hoe kun je daarin tot elkaar komen? Hoe kun jij de ruimte nemen om trouw te zijn aan jezelf? Hoe kun jij de ruimte geven aan je partner om trouw te zijn aan zichzelf? Hoe kunnen jullie samen de kinderen daarin meenemen? En denk nou niet, ja, maar mijn partner ziet dit niet zitten. Dus weet je, het hele plan valt in het water. Nee! Echt, begin gewoon daar waar je nu bent. Ook al staat je partner, vindt hij dat allemaal flauwekul, dat trouw zijn aan jezelf. Maakt niet uit, als het voor jou belangrijk is, dan heb je alle recht om daarvoor te gaan, om daarin te investeren. En al is het maar 5 minuten per dag, doe het. Zet die eerste stap. Want ik denk echt, dat je als ouder zijnde heel veel kan betekenen als het gaat over trouw zijn aan jezelf. En nee, dat is niet altijd makkelijk. Maar ook dat mogen onze kinderen meegeven. Dat het leven niet alleen maar makkelijk is. Maar hoe meer we onszelf gunnen om met dat niet makkelijke stuk aan de slag te gaan, hoe makkelijker het uiteindelijk wel wordt. Dus dat was eigenlijk mijn antwoord op de vraag. Hoe kun je trouw blijven aan jezelf? Hoe kun je trouw zijn aan jezelf als je kinderen hebt? Mocht je hier zelf een reactie op willen geven, doe dat zeker. Stuur me een berichtje. Want ik ben ook vooral heel erg benieuwd naar hoe jullie daarnaar kijken. Want onthoud, ook mijn waarheid wat ik deel is enkel mijn waarheid. Is vanuit mijn perspectief. Hoeft niet de waarheid te zijn. Misschien heb jij een supermooie aanvulling. Misschien heb jij een heel ander perspectief. Deel het alsjeblieft. Dus dit was het antwoord op de eerste vraag. En dan heb ik nog een vraag. En die vond ik wel heel leuk. Die wil ik echt heel graag even delen. Ook weer gewoon echt vanuit mijn perspectief. De vraag is, waarom zijn mannen zo terughoudend in zaken hulpvragen en persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door open te staan voor Reiki? Nou, hier durf ik zelf niet heel hard van te zeggen, oh ja, hier weet ik echt een antwoord op, hier heb ik een visie op. Want ik ben eigenlijk die visie nog maar een beetje aan het ontwikkelen. Toen ik begon met mijn praktijk, toen richtte ik mij voornamelijk op vrouwen. Dat doe ik nog steeds. Voornamelijk op vrouwen. Maar sinds ik de Reiki-behandelingen geef, zijn er nu ook wel wat mannen aan het binnendruppelen. En dat vond ik in het begin wel ook een beetje spannend of zo. Omdat ik nog steeds van mening ben dat een vrouw echt een andere positie heeft in onze maatschappij dan mannen. En ik weet gewoon het meest over vrouwen. En het grappige is, bij Reiki is dat eigenlijk helemaal niet belangrijk. In eerste instantie kwamen vooral mannen die al bezig waren met persoonlijke ontwikkeling. Die dan toch ook wel nieuwsgierig waren. Zo van, hé, maar Anjo, wat is dat Reiki dan? En nu gaandeweg is superleuk om te zien dat de vrouwen die hier komen, die dan een paar keer een Reiki-behandeling hebben gehad, en dat die mannen zeggen, hé, potverdorie. Bij mijn vrouw is er echt wel iets veranderd. En ik kan de vinger er niet op leggen. Ik kan het niet goed benoemen. Maar weet je, het gaat gewoon echt veel beter met haar. En hey, hoe kan dat nou toch? Ik wil dat toch ook wel eens eventjes meemaken. Hoe zo'n Reiki-behandeling dan gaat. En ik denk dat dit een beetje het ook laat zien. Dat bij mannen meer vanuit de insteek zijn van, weet je, eerst zien, dan geloven. Dus die moeten eerst een soort bewijs hebben of zo. Voordat ze zoiets doen. En bij vrouwen gaan veel meer af op hun gevoel. Zo van, heb ik hier een goed gevoel bij? Dat merk ik ook aan de Reiki-behandelingen. Kijk, ik zit in Zeeuws-Vlaanderen. Mijn praktijk is in Aardenburg. En in deze omgeving, de laatste jaren is daar zeker wel echt beweging in gekomen. In het stukje persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit. We zijn nog wel steeds een beetje nuchtere boeren. En dat vind ik ook super mooi. Want dat ben ik zelf ook. Ik ben een nuchtere boerendochter. Dus Reiki is toch wel, het is iets onbekends. Het is iets wat we niet helemaal kunnen vatten. En toch, als ik dan zie dat mensen toch steeds nieuwsgieriger daarna worden. Van, hé, maar Anjo, ik wil dat toch eens meemaken. En die nieuwsgierigheid zie ik ook echt wel zowel onder vrouwen als onder mannen groeien. Maar een vrouw die zal veel sneller die nieuwsgierigheid vanuit gevoel benaderen. Zo van, weet je, ik heb een goed gevoel bij Anjo. Dus eigenlijk, wat ze dan ook doet, maakt niet zo heel veel uit. Ik heb daar vertrouwen in. Dus ik ga het meemaken. En bij een man, denk ik, is het meer zo van, ja, maar wat levert me dat op? Terwijl dat een vrouw eigenlijk meer op die beleving en die ervaring gericht is, is een man, denk ik, meer op resultaat gericht. En dat is denk ik ook wel een beetje waarom mannen het moeilijker vinden om aan het stuk persoonlijke ontwikkeling te werken. Omdat mannen redelijk rechtlijnig zijn. Zo weet je, je gaat van A naar B. En persoonlijke ontwikkeling voelt soms een beetje alsof je een omweg neemt. Zo van, weet je, dan zit je tijd ergens in te steken en je hebt niet meteen resultaat. Terwijl op het moment dat ze dan merken van, hé, maar bijvoorbeeld bij een reiki-behandeling, nu ga ik niet van A naar B, maar ik ga gelijk naar C. En als ze dat zeker bij hun vrouw ook nog hebben gezien, ja, dan wordt het al anders. Plus, ik denk dat hulpvragen een heel belangrijk onderdeel van deze vraag is. Van waarom zijn mannen zo terughoudend in zaken hulpvragen? Ik denk dat het ook wel een beetje komt door het beeld wat voor veel mannen is geschetst. Dat ze sterk moeten zijn en dat hulpvragen ook wel een beetje als een zwakte wordt gezien. Terwijl ik blijf van mening of dat nou een man of vrouw is. Ik vind hulpvragen ook juist echt een kracht. Want daarmee erken je je eigen kwaliteit en de kwaliteit van de ander. Daarmee erken je je eigen grenzen. Daarmee erken je de grenzen van een ander. En ik denk dat dat gewoon echt super mooi is. Als je kan zeggen, weet je, hier ben ik heel goed in. Hier ben ik nog niet goed in. Of hier wil ik eigenlijk ook helemaal niet goed in worden. Maar heb ik gewoon even iemand bij nodig. En dat kan heel praktisch zijn. Het kan gaan over dat je raam kapot is. Maar het kan inderdaad ook zijn over persoonlijke ontwikkeling. En ik denk dat hij daar een beetje in zit. Dat mannen het sowieso lastig vinden om hulp te vragen. Omdat je jezelf daar ook wel een beetje kwetsbaar bij op moet stellen. En heel veel mannen hebben geleerd dat ze vooral sterk moeten zijn. Dat ze vooral alles zelf moeten kunnen. Dus dat maakt het al een beetje moeilijk. En ja, net als Reiki, dat gaat ook echt wel over je emoties. En heel veel mannen hebben het niet geleerd om werkelijk met het hele palet van emoties te mogen omgaan. Dat begint al met, je moet sterk zijn. Mag een man wel huilen of niet huilen? Dat zijn denk ik allemaal wel dingen die daarin meespelen. En ik kan echt alleen maar zeggen dat ik het super tof vind dat, dat zowel mannen als vrouwen mijn praktijk, vooral voor het Reiki, steeds meer weten te vinden. Want het is ook super tof om te zien dat wat het in een relatie doet. Als zowel man als vrouw openstaan voor een stukje persoonlijke ontwikkeling, openstaan voor hun eigen openstaan om zelf in die spiegel te kijken. Als ze openstaan om echt zichzelf gewaar te worden. Zo van, hé, maar wat gebeurt er in mijn lichaam? Welke emotie roept dat op? Waar, aan welk stuk van mijn leven zit die emotie gelinkt? En dan denk ik, ja, ik kan daar alleen maar heel blij van worden. En ook superveel bewondering hebben. Dat mensen zo dapper zijn om dat te doen. Dus mocht jij hier aanvullingen op hebben, zo van, hey, waarom denk jij dat dat mannen het moeilijker vinden, of moeilijker, misschien vinden ze het helemaal niet moeilijker, hebben ze er misschien wel minder behoefte aan, ik heb geen idee. Maar als jij er een andere visie op hebt, zo van waarom mannen zo terughoudend zijn in hulp te vragen op persoonlijk ontwikkelingsgebied, of bijvoorbeeld voor een reiki-behandeling, en je hebt daar bepaalde ideeën voor, je hebt daar een bepaalde visie op, deel hem zeker met me. Want dat verrijkt ook mij weer enorm. Dat is ook de reden waarom ik heel graag dit onderdeel in mijn podcast wilde verwerken. Om ook weer andere perspectieven te delen, maar ook zelf weer tot andere perspectieven te komen. Want ja, daarmee kunnen we elkaar denk ik alleen maar versterken. Dus dit was de podcast waarin ik twee vragen van de luisteraars heb beantwoord. Heb jij zelf nog een vraag die je graag terug hoort in de podcast? Stuur hem zeker eventjes naar me door. Je kan me bereiken op info@anjodebruiker.nl. En ik wil je in ieder geval super bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En ja, mocht je het leuk vinden, laat me zeker even weten wat je van dit item van de podcast vindt. Want ja, er komen er nog meer. En ik ben gewoon heel benieuwd van hoe jij deze manier van podcast ervaart. Dus dat zou ik tof vinden als je dat met me wilt delen. Ik ga er nu een punt achter zetten. Dan wens ik jou gewoon ook echt een hele fijne dag. En we horen elkaar gauw weer. Doei doei! Bedankt voor het luisteren naar een aflevering van de Trouw aan Jezelf podcast. Als jij dit een fijne podcast vindt, deel hem dan zeker met de vrouwen om je heen. En als je kans wilt maken op een gratis reiki-behandeling op afstand, zorg dan dat je de podcast deelt op jouw social media. Tag mij en stuur een screenshot naar info@anjodebruiker.nl. Elke maand kies ik uit alle inzenders één iemand die de Reiki-behandeling op afstand cadeau krijgt. Ik zou zeggen, deel maar, want zo kunnen we samen andere vrouwen inspireren om trouw te zijn aan zichzelf.